Ja, broeders en zusters, we gedenken Goede Vrijdag. Over een paar dagen gedenken we dat Jezus opstond uit het graf. We mogen worden herinnerd aan Gods oneindige liefde voor ons, hè, in de kruisdood en in de opstanding van Jezus. Zijn geliefde Zoon Jezus, onze geliefde Heiland. En op het eerste gezicht lijkt het vandaag een treurige dag. En in een bepaald opzicht is dat natuurlijk ook omdat Jezus een gruwelijke dood moest sterven. De dood die hij moest sterven was lichamelijk en geestelijk in feite ondraaglijk. Maar hij onderging het voor ons. Maar broeders en zusters, Jezus overwon. Want na 3 dagen stond hij op uit het graf als grote overwinnaar. Over de dood, over het graf, overwinnaar over de Satan. Is God niet goed, broeders en zusters? God is goed. Dus Goede Vrijdag is ook een bijzonder blijde dag. Een blijde dag. Een blijde dag. En een geweldig principe van Gods raadsplan tekent zich hierbij af. Dat is eigenlijk een wonder. Omdat bij God de dood het begin is van nieuw leven. Is dat niet geweldig? Als u in de put zit, we hebben de getuigenis van onze broeder Martin gehoord. Dat is het begin van nieuw leven. Zo is het. Als je in de put zit en je weet het niet meer en de Heer komt tot je en hij trekt je uit die put, dan ben je overwinnaar en dan kun je er weer tegen. Zo is onze God. In de herfst sterft alles af. En in de lente zie je dat nieuw leven begint. Ja, Jezus, onze Heiland, is dat goddelijke tarwegraan. Dat goddelijke tarwegraan, broeders en zusters. En hij bracht heel veel vrucht voort. Heel veel vrucht. Maar daarvoor moest hij sterven. Daarvoor moest hij sterven. En Jezus zei, indien het tarwegraan niet in de aarde valt en sterft, zo blijft het alleen. Maar als het sterft, dan brengt het veel vrucht voor, onvergankelijk vrucht. U kunt dat lezen in Johannes 12, vers 24. Dat zullen we niet lezen, u kent dat. En als Jezus het tarwegraan is, dan is het dus logisch dat hij ook het brood is uit de hemel. Want van tarwe, het goddelijke tarwe, daar wordt hemels brood van gemaakt. Toen Jezus stierf en opstond, werd hij hemels brood. Hemels brood, voedzaam brood. En hij wil ons voeden met dat brood uit de hemel. Gelooft u dat? Ik vind het zo bijzonder dat de hele voordienst met de zang, de woorden van Greg, de getuigenissen, dat die allemaal in de lijn zijn van de boodschap. Dat is zo bijzonder. Gods geest werkt in ons midden. Jezus is het brood des levens. Dat kunt u ook lezen in Johannes 6, vers 35. Maar Jezus is ook het levenbrengende woord van God. En dat mag u noteren. Johannes 1, vers 1, 4 en 14. 1, 4 en 14. Hij is ook het woord van God. Dat betekent, Jezus is het brood, Jezus is het woord. Met andere woorden, het brood is het woord. Het woord is het brood. Wat u en mij kan voeden. Het woord is het brood wat u en mij kan voeden. En als je dus niet houdt van Gods woord, dan zul je ondervoed raken en uiteindelijk zul je geestelijk sterven. Het woord is ons brood. En als Jezus moest sterven als tarwegraan, als goddelijk tarwegraan en veel vrucht voortbrengt, dan mogen wij ons afvragen. Wie of wat zijn die vruchten? Wat zijn die vruchten? En dat zijn allereerst de zielen die in Jezus geloven. Die de boodschap van het kruis, de boodschap van het evangelie tot zich hebben genomen en geloven en Jezus aannemen. Dat is de eerste vrucht. Zij worden kinderen van God. U en ik, wij zijn kinderen Gods. Bent u niet blij? Wij zijn kinderen Gods. De tweede vrucht is dat wij, als wij tenminste dat brood tot ons nemen, dat wij veranderd worden naar het karakter van Jezus. Wij zien Jezus daar hangen aan het kruis en we gedenken hoe hij wandelde op aarde. En hij was ons voorbeeld, hij is ons voorbeeld. En we worden veranderd naar het beeld van Jezus. Dat is de tweede vrucht. En de derde vrucht is dat als je een relatie met hem opbouwt, dat je hem geleidelijk aan steeds beter leert kennen. En daarop is een liefdesrelatie gebaseerd. Het wederzijdse kennen. Het wederzijdse kennen. En dit is het diepe verlangen van God. Niet alleen dat wij veranderd worden, maar dat wij hem leren kennen. En dat moet ons verlangen zijn. Dat we hem leren kennen. En deze drie zijn samen de volle vrucht. Deze drie zijn samen de volle boodschap van het kruis, broeders en zusters. De volle boodschap van het kruis. De vrucht op grond van het sterven van Jezus. En dit proces van vruchtdragen wil ik vanavond met u bekijken in drie gelijkenissen in Lucas 15. Drie gelijkenissen. En dan zie je in elke gelijkenis zie je een relatie met het kruis van Jezus, met de dood van Jezus. In elke gelijkenis zie je een verschillende werking van Gods woord als dat hemelse brood voor onze ziel en voor onze geest. Maar in elke gelijkenis wordt u ook voor de keus geplaatst. Doe ik het of doe ik het niet? Wil ik het wel of wil ik het niet? En ik wil beginnen met u te lezen uit Lucas 15, vers 1 tot 7. Dit is dus de eerste vrucht en die heeft te maken met de zielen die het woord aannemen en kinderen Gods worden. En al de tollenaars en de zondaars naderden tot hem om hem te horen. En de farizeeën en de schriftgeleerden murmureerden, zeggende: deze ontvangt de zondaars en eet met hen. En hij sprak tot hen deze gelijkenis, zeggende: wat mens onder u, hebben de 100 schapen en één van die verliezende, verlaat niet de 99 in de woestijn en gaat naar het verlorene, totdat hij hetzelfde vindt. En als hij het gevonden heeft, legt hij het op zijn schouders, verblijd zijnde. En te huis komende roept hij de vrienden en de geburen samen, zeggende tot hen: wees blijde met mij, want ik heb mijn schaap gevonden dat verloren was. Ik zeg u dat er alzo blijdschap zal zijn in de hemel over één zondaar die zich bekeert, meer dan over 99 rechtvaardigen die de bekering niet van noden hebben. Enkele weken geleden hadden we een heerlijke doopdienst. 5 zielen van Arnhem en eentje van Utrecht, ze werden gedoopt in water. Maar voordien waren zij afgedwaalde schapen. Afgedwaalde schapen. Want door de zondeval van Adam en Eva ging de mensheid zijn eigen gang. Voortaan volgden ze Satan. Ze volgden Satan. De mensheid, de mensen die God had bestemd om zijn eigen volk te worden. Die mensen werden rebellerende, onwillige bokken, broeders en zusters. Maar dank God voor Jezus. Want Jezus zei ook van zichzelf, niet alleen dat hij het brood was, maar hij zei ook: ik ben de goede herder. Ik ben de goede herder en ik zoek naar schapen. Ik zoek naar schapen, zelfs de schapen die niet van deze kudde zijn, zegt hij. Johannes 10, vers 11 en vers 16. Kunt u dat lezen? Hij zoekt ook de schapen die nog niet tot zijn kudde behoren. En broeders en zusters, elk schaap is kostbaar in de ogen van Jezus. Elk mens, elk individu. Hij beschouwt ze als edelstenen. Hij beschouwt ze als parels van grote waarde. En hij gaat naar hun op zoek. En misschien zijn ze verdwaald in de woestijn of in de wildernis of in diepe duistere ravijnen. En ze zijn vaak zijn ze zo beschadigd dat ze zichzelf niet eens meer geestelijk kunnen verroeren. Schapen diep verloren. Maar de herder, de goede herder, zoekt ze. En er zijn schapen die horen de stem van de herder roepen. In die woestijn. In dat ravijn. De herder roept. En sommigen, die beginnen te schreeuwen om hulp. Jammer genoeg niet alle schapen die verloren zijn. Maar sommige schapen roepen om hulp. En dan komt Jezus. En dan neemt hij dat schaap neemt hij op zijn sterke schouders. En dan brengt hij het schaap naar de warme stal. Die veilige stal. Die stal waar voedsel is. Waar water is. Waar genezing is. Waar liefde is. En die stal, dat is de gemeente. Met een grote hoofdletter. Maar ook de gemeente met een kleine letter. En daarom is het zo belangrijk dat in elke lokale gemeente, dat in deze gemeente, warmte, veiligheid, voedsel is. Warmte, veiligheid en voedsel voor arme zielen die binnenkomen. Zielen die in nood zijn. En ja, de hemel juicht van blijdschap als er één zondaar is die zich bekeert. Gelooft u dat? De hemel juicht als er één is die zich wil bekeren, die de stem van het evangelie, de stem van het woord, die eerste vrucht, het woord wat die eerste vrucht wil voortbrengen, als dat, die stem van het evangelie wordt gehoord. Maar het is een persoonlijke keuze. We zijn hier samen vergaderd met kinderen Gods. Maar er zijn velen buiten deze gemeente die het evangelie niet aan willen nemen. Maar als er hier in ons midden iemand is die zijn hart nog niet werkelijk aan Jezus heeft gegeven, vandaag mag u uw hart aan Jezus geven. Vandaag mag u zeggen, Heer, ik heb het gehoord en ik geef mijn hart geef ik aan u. En die pas bekeerde zielen die behoren voortaan tot de kudde van Jezus. De gemeente. En hiermee zijn we aanbeland bij de tweede gelijkenis. Want die gelijkenis gaat over een vrouw. En in het woord van God is een vrouw het beeld van de gemeente. Het beeld van de gemeente. En als het woord van God eerst werkt als dat reddingbrengende, blijde evangelie, dan zal het woord van God vervolgens gaan werken tot verandering van het karakter. Tot verandering van het karakter. En nu wordt het woord van God een brandende kaars. Een brandende kaars voor ieders weg, voor ieder pad. En ik wil dat met u lezen, omdat het zo'n belangrijke tekst is. Psalm 119. Psalm 119, vers 105. Het is een heel bekende tekst, maar heel belangrijk. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht voor mijn pad. Met het woord van God kun je je pad, kun je je weg, kun je verlichten. Zodat je niet struikelt. Zodat je niet struikelt. En in die gelijkenis zult u ook zien dat voortaan de bezem van Gods Heilige Geest nodig is om je te overtuigen van zonden, van gerechtigheid en van oordeel. En u kunt daar een aantekening van maken, Johannes 16, vers 13 tot 15. Broeders en zusters, een bezem ruimt op. Een bezem ruimt op. En het woord wat schijnt op uw pad en die bezem van de Heilige Geest die opruimt, dat is de manier waarop Gods Heilige Geest en het woord van God in samenwerking uw karakter wil veranderen. Is dat niet wondervol? Maar u moet het wel willen. U moet bereid zijn om met het woord van God die stenen van aanstoot te belichten En u moet bereid zijn om met die bezem alles weg te ruimen. We zullen dat lezen. Lucas 15, vers 8 tot 10. Of wat vrouw, hebbende 10 penningen, als zij 1 penning verliest, ontsteekt niet een kaars en keert het huis met bezemen en zoekt naastig totdat zij dien vindt. En als ze die gevonden heeft, roept zij de vriendinnen en de geburinnen samen, zeggende, wees blijde met mij, want ik heb de penning gevonden die ik verloren had. Alzo zeg ik u, is er blijdschap voor de engelen Gods over 1 zondaar die zich bekeert. Daar ziet u opnieuw dat keuzemoment. Die vrouw is de gemeente. Efeze 5, vers 22 tot 33, kunt u dat lezen. En wie behoren er tot de gemeente? Dat zijn die nieuwe zielen die in de eerste gelijkenis zich hebben bekeerd en de oudgedienden. Het zijn de lammetjes en de schapen. Dus met andere woorden, deze werking van Gods woord is hetzelfde voor de oude schapen en voor de jonge lammetjes. Het woord is een lamp voor je voet en een licht op je pad. En de bezem van de Heilige Geest heb je nodig om alles op te ruimen. Daar is geen verschil tussen nieuwelingen en oudgedienden. U zult elke dag het woord en de Heilige Geest nodig hebben. Zodat uw karakter verandert. En die vrouw had 10 penningen en ze verloor er 1. En meestal hebben we gehoord, die 10 penningen zijn de gaven van de Heilige Geest, waarvan de belangrijkste, de liefde, is verloren. En dat is een wonderbare uitleg, maar ik zou het nog simpeler willen zeggen. Het zijn gewoon de karaktereigenschappen die we verloren hebben, die de mensheid verloren heeft, de goede eigenschappen. God schiep de mens naar zijn beeld, naar zijn gelijkenis. Maar de mens koos ervoor om Satan te volgen. En al die goede eigenschappen die God gaf, die verloor de mensheid. Maar het goede nieuws is dat u het terug mag vinden. Al die goede eigenschappen. En als u wil weten welke goede eigenschappen, moet u maar eens lezen in 1 Korinthe 13. 1 Korinthe 13 en in Galaten 5. Ik denk vanaf vers 22 of zo. Vanaf vers 19. Daar ziet u welke goede eigenschappen de mensen hebben verloren. Maar u mag het terugvinden. Is God niet goed, broeders en zusters? God is goed, hè? En als wij hier een gewoonte van maken, en wij ontwikkelen die innige relatie met Jezus, met zijn woord, omdat we zo verlangen om veranderd te worden. We verlangen zo om veranderd te worden. Als je, zoals vandaag, als je zo realiseert dat daar een onschuldige man hing. Een onschuldige man. En hij had alleen maar goed gedaan. Hij had alleen maar goede dingen gedaan. Hij had mensen genezen. Huwelijken hersteld. Gezinnen hersteld. Mensen met een gebroken hart had hij genezen. Blinden laten zien. Maar ze moesten hem niet. Ze moesten hem niet. Als je dat realiseert, dan zeg je, Heer, ik verlang om te worden als u. Ik verlang om dat karakter wat u hebt, om dat ook te mogen ontvangen. Ik verlang om die goede karaktereigenschappen terug te vinden en al die oude karaktereigenschappen weg te doen. Oh, ik ben zo blij met de getuigenis van Martin. Dat oude ik die even opspeelde. Als je tot bezinning komt, mag je het wegdoen. En God geeft je nieuw leven. Geeft je nieuw leven en hij wekt je op. En omdat je zoveel van hem houdt, wil je hem niet meer bedroeven. Toch? Ik wil Jezus, wil ik niet bedroeven. Maar het is niet makkelijk. Het is niet makkelijk om om deze stappen vaak te nemen. Dat hebben we ook in die getuigenis gehoord. Want je moet jezelf, moet je prijsgeven. Je zult, in jezelf zul je iets ervaren, namelijk dat iets afsterft in jezelf. En ik wil die tekst, wil ik lezen, want dit is de relatie met het offer van Jezus in deze gelijkenis met het kruis. 2 Korinthe 4 vers 10. 2 Korinthe 4 vers 10. Het kost wat om zo'n stap te nemen. 2 Korinthe 4 vers 10 en 11. Hier gaat het om. Altijd de doding van de Heere Jezus in het lichaam omdragende. Als je je karakter prijsgeeft, dan sterf je een beetje bij jezelf. Dat is de doding van Christus. Opdat ook het leven van Jezus in ons lichaam zou geopenbaard worden. Met andere woorden, er komt vrucht tevoorschijn. Want wij die leven worden altijd in de dood overgegeven, om Jezus wil. He? Lees u dat? U wordt altijd in de dood overgegeven. Met andere woorden, dat proces wat Martin heeft ondergaan, dat is uw en mijn deel. Misschien niet elke dag, maar wel heel vaak. Misschien niet elke week, maar wel heel vaak. Zeker één keer in de maand. Misschien wel vaker. Dan zult u ervaren dat het pijn doet als u iets moet doen ter wille van Jezus. Als u de minste wil zijn. Als u iets verliest wat u zo dierbaar was. Als u uw zin niet krijgt. Als u een ander hoger moet achter dan jezelf. Dat kan pijn doen. Maar dat is de doding van de Heere Jezus. Dat is de prijs die hij betaalde. En omdat hij dit leven leidde, was zijn uiteindelijke einddoel, was het kruis. Je wordt naar het kruis gebracht. Als je bereid bent om aan jezelf te sterven, dan is dat kruis absoluut op je weg te vinden. Kun je niet wegdenken. Jezus zegt, wie het kruis niet draagt en mij navolgt, die kan mijn discipel niet zijn. Wie het kruis niet draagt en mij navolgt, kan mijn discipel niet zijn. Jezus verliet zijn hoge positie in de hemel. De Zoon van God, in hemelse paleizen woonde hij. Hij genoot van alle rijkdom. En hij verliet de hemel. En hij werd mens. En hij wist dat hij als een misdadiger zou moeten sterven aan het kruis. Toen hij vastte en hij had 40 dagen gevast. De meeste van ons hebben moeite om één dag te vasten. Ik tenminste wel. Maar hij had 40 dagen gevast. En hij had honger. En toen kwam de verzoeking van Satan. Maak van die stenen brood. Maar hij deed het niet. Hij gaf de voorkeur aan het brood van het woord van God. En de boze, die nam hem mee naar de tinnen des tempels. En hij zei, als je Gods zoon bent, gooi jezelf maar naar beneden. En de engelen zullen komen en die vangen je op. Maar hij beriep zich niet op zijn goddelijke positie. Dat deed hij niet. En toen de boze hem alle rijkdom aanbood, alle aardse rijkdom in ruil voor de aanbidding van Satan, toen joeg hij de boze weg. Hij gaf de voorkeur aan de gehoorzaamheid. Aan de gehoorzaamheid van zijn vader, aan zijn vader. Jezus, we hebben het in de musical gezien. Jezus waste de voeten van zijn verrader. Hij vernederde zich voor zijn verrader. En toen hij aan het kruis hing, hij had zo'n pijn. Toen hij aan het kruis hing. Toen bespotten ze hem. Als je de Zoon van God bent, kom af van dat kruis. Dat was voor hem een peulenschilletje geweest. Het was voor hem een peulenschil geweest om legers van engelen, van miljoenen engelen, te roepen om hem te helpen. Hij deed het niet. Hij gaf zijn karakter gaf hij prijs. En dit is het proces wat ieder lid in de gemeente moet ondergaan. Ieder lid in de gemeente moet dit ondergaan. Dat wij de liefde zullen laten prevaleren. Als je zegt van, wij willen een gemeente van liefde zijn, dan betekent dat, we zijn een gemeente die de ander hoger acht dan zichzelf. Een gemeente van zielen die zichzelf willen prijsgeven. Voor de ander. Niet omdat de ander per se gelijk heeft. Nee. Nee. Omdat je de ander de eer wil geven. Omdat je de ander wil liefhebben. En dat is een daad. Dat is een besluit. Dat is een besluit. En wanneer wij in deze gemeente op die manier met elkaar omgaan. En als u elke dag die innige gemeenschap met Gods woord en de Heilige Geest ervaart. Dan zal die vrucht, die zal zich gaan voort. Dan zal die vrucht worden voortgebracht. En dan zul je begeren om steeds meer van Jezus te weten. Steeds meer hem te leren kennen. Steeds meer op de hoogte te komen van wie God werkelijk is. En dan zul je ook die steeds diepere blik op Gods woord mogen ontvangen. Je verlangt om hem te leren kennen. En dit is de kern van de derde gelijkenis. De begeerte om hem echt te leren kennen, zoals hij is. Zoals hij is. Met andere woorden, de eerste gelijkenis, dan werkt Gods woord om zielen te winnen. Zielen die het evangelie horen en zich bekeren. De tweede gelijkenis is Gods woord dat werkt om ons karakter te veranderen. En de derde gelijkenis, dan wil Gods woord ons in een diepe relatie met de bruidegom brengen. Zodat we hem werkelijk leren kennen. Want dat is essentieel in elke relatie, liefdesrelatie. De partners willen elkaar leren kennen. En als je God wil leren kennen, dan moet je de drie enige God leren kennen. Dat is God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. En God de Vader en God de Heilige Geest, die zijn geest. Ze zijn geest, je ziet hun niet. Met andere woorden, het kost moeite om hun te leren kennen. Maar Jezus werd mens, dus het is veel gemakkelijker om Jezus te leren kennen. Want je kunt het evangelie openslaan en je leest hoe hij wandelde. Maar zelfs voordat Jezus mens werd, was Jezus ook geest. Hij was God de Zoon en hij woonde in de hemel. En als je dus God werkelijk wil leren kennen, dan zul je moeten inspannen. Want wij mensen kennen meestal Jezus die mens werd. Maar hij wil dat wij hem volledig leren kennen. En ik wil met u lezen 1 Johannes 5 vers 20. Om u te overtuigen. 1 Johannes 5 vers 20. Daar staat geschreven. Doch wij weten dat de Zoon van God gekomen is. En heeft ons het verstand gegeven dat wij de waarachtige kennen. En wij zijn in de waarachtige, namelijk in zijn Zoon Jezus Christus. Deze is de waarachtige God en het eeuwige leven. Hij heeft ons het verstand gegeven om de waarachtige te kennen. En verstand, hier is een beetje, is niet de meest volmaakte vertaling. Het Griekse woord, dat is dianoia. En dat betekent diepe gedachte. Het betekent gezindheid. Het betekent begrip. Het betekent voorstellingsvermogen. Wij mensen, zeker in Nederland, wij zijn geneigd om te denken, het verstand, oh, ik moet mijn hersenen gebruiken, ik moet hem met mijn verstand leren kennen. Dat is niet de betekenis van dit woord. Het betekent dat je hem leert kennen met je hele wezen, met je lichaam, met je ziel, met je geest. Zo wil God dat je hem leert kennen. En in die derde gelijkenis gaat het om twee zonen. U hebt het verhaal net gehoord van twee zoontjes. Het gaat om twee zonen van een rijke man. Twee zonen van een rijke man. En de jongste, u kent het verhaal, de jongste verlaat zijn vader en hij eist zijn erfdeel op en hij verbrast het. We hoeven niet te behandelen waarom. Hij heeft het verbrast. Maar uiteindelijk kwam hij terug. En hij kwam terug met berouw. Hij kwam terug met berouw. En die oudste zoon, die bleef heel trouw zijn vader dienen. Hij bleef heel trouw zijn vader dienen. Maar als je het verhaal goed leest, dan lees je eigenlijk dat deze oudste zoon zichzelf eigenlijk meer als een knecht beschouwde. En niet als een zoon. En hier zie je eigenlijk, hè, en het gaat nu om de gemeente, het gaat nu om twee zonen van een vader. Het gaat om twee zielen in de gemeente. En de houding van de ene ziel is volslagen verschillend ten opzichte van de houding van die andere ziel. Beide gedragen zich verschillend. En de kern waar het in de gelijkenis omgaat is hun verschillende houding ten aanzien van het gemeste kalf. En ten aanzien van het vieren van dat feest. Dat feest dat gegeven werd omdat de jongste terugkwam. En die jongste zoon die nam deel aan het feest. Maar de oudste nam geen deel aan het feest. En het gaat in geestelijke zin om zielen in de gemeente. Het gaat om kinderen Gods. De een neemt deel aan het feest en de andere neemt geen deel aan het feest. En ik spreek in geestelijke zin, broeders en zusters. En zoals ik toen straks zei, het gaat om het leren kennen van God, de drie enige God. Dat gemeste kalf. Dat deelnemen aan dat gemeste kalf is de derde werking van Gods woord. Namelijk om God werkelijk te leren kennen zoals hij is. Werkelijk te leren kennen op grond van het alomvattende kruisoffer van Jezus. Dat is dat gemeste kalf. Dat gemeste kalf werd geslacht. En hij is voedsel. Algenoegzaam voedsel voor iedereen. Iedereen mag ervan eten. Iedereen mag eten van dat offer. God de Vader. Hij is eeuwig leven. Hij is de grote voorziener. Hij voorziet u in alles. Hij is rechtvaardig. God de Zoon. God de Zoon is het levende woord. Het scheppende woord. Hij is het levende brood wat voedsel is. God de Heilige Geest, onuitputtelijk. Een geweldige, geweldige opstandingskracht. Hij is niet te bevatten in zijn leiding. Overal is hij tegenwoordig. Dat zijn allemaal eigenschappen van God, die geest is. Maar de verbindende factor, de noemer van dit alles is de liefde. God is liefde. De liefde omvat alles. En we mogen hem We mogen de drie enige God leren kennen in hun oneindige liefde, broeders en zusters. Hun oneindige liefde. En als je kijkt naar de arken des verbonds in het allerheiligdom. Ook hier hebben we de getuigenis over gehoord. Dat geeft ons een blik op de derde werking van dat woord van God. Want op de grote verzoendag, dan kwam de hoge priester. Eenmaal per jaar mocht hij het allerheiligdom binnengaan. Maar dan ging hij naar binnen met een brandend wierookvat. Dus de wierook, de geur van de wierook werd verspreid. En hij ging binnen met een schaaltje bloed. Met een schaaltje bloed. En daar in dat allerheiligdom bewierookte hij het allerheiligdom en hij sprenkelde het bloed. En dan kwam de Shekinah glorie. Kwam in het allerheiligdom en de Shekinah glorie verlichtte de arken des verbonds. Verlichtte dat gouden verzoendeksel. Verlichtte die cherubs. En die twee cherubs en het gouden verzoendeksel zijn een beeld van God de Vader, God de Heilige Geest en God de Zoon. En alles werd in badend licht gezet door de Shekinah glorie. En dat gebeurt er als wij hem willen leren kennen. En wij betreden in aanbidding dat allerheiligdom. De deur is open voor u en mij. Toen Jezus stierf, scheurde de voorhang. De deur is open. De weg is geopend. En u mag vrijmoedig, mag u komen. Maar we hebben gelezen. U hebt gehoord. U moet komen op grond van het bloed van Jezus. En u moet komen in aanbidding. En Hebreeën 10 zegt, u moet komen omdat u vrijmoedig bent. En dan staat daar die hemelse hoge priester. Jezus is onze hoge priester. En met zijn bloed doet hij verzoening voor u en mijn zonde. En hij is een voorspraak en een aanbidder. En dan valt de Shekinah glorie. En alles wordt in het licht gezet. En u mag een steeds diepere blik op die drie enige God mag u ontvangen. Is God niet wonderbaar? Maar u moet bereid zijn om die keuze te maken. U moet die keuze willen maken om op die manier tot hem te komen. Ik wil met u lezen Lucas 15, vers 17 tot 24, over de jongste zoon. En tot zichzelf gekomen zijnde, zei hij, hoeveel huurlingen van mijn vader hebben overvloed van brood en ik verga van honger. Ik zal opstaan tot mijn vader gaan en ik zal tot hem zeggen, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u en ik ben niet meer waardig uw zoon genaamd te worden. Maak mij als een van uw huurlingen. En opstaande ging hij naar zijn vader en als hij nog ver van hem was, zag hem zijn vader en werd met innerlijke ontferming bewogen en toelopende viel hem om de hals en kuste hem. In het Grieks staat daar geschreven, de vader overlaadde hem met kussen. En de zoon zei tot hem, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u ben niet meer waardig om uw zoon genaamd te worden. De zoon zei niet, ik hou van u. Dat zei hij niet. Dat zei hij niet. De vader hield van hem. De zoon zei niet, ik hou van u. De zoon die keerde terug omdat hij honger had. Hij keerde terug omdat hij naar brood verlangde. Maar de vader zei tot zijn dienstknechten, breng hiervoor het beste kleed en doe het hem aan en geef een ring aan zijn hand en schoenen aan zijn voeten en breng het gemeste kalf en slacht het. Laat ons eten en vrolijk zijn, want deze mijn zoon was dood en is weer levend geworden en hij is verloren en is gevonden en zij begonnen vrolijk te zijn. Deze jongste, hij beschouwde zichzelf als een zoon. Hij beschouwde zichzelf als een zoon, maar hij was bereid om zelfs een knecht te worden. Als hij maar brood mocht ontvangen, want hij had honger. Als hij maar brood mocht ontvangen. Zoals ik zei, nergens staat geschreven dat hij van zijn vader hield. Maar hij kende de liefde van zijn vader. Hij kende de liefde van zijn vader en hij wist dat zijn vader hem nooit zou afwijzen. Eigenlijk heel egoïstisch, maar dat is genoeg voor de Heer. Dat is genoeg. Hij wil zo graag zien dat we hem vertrouwen. Dat we hem vertrouwen en dat we weten hoeveel hij van ons houdt. En zal hij ons alles geven. Hij zal ons alles geven. En de vader kleedde hem opnieuw, gaf hem een ring, gaf hem schoenen en gaf hem het gemeste kalf. En ik ben ervan overtuigd dat hij zijn buik vol heeft gegeten. Gelooft u dat? Hij zal zijn buik vol hebben gegeten. Maar die oudste zoon, die vond het maar niks. Hij wilde niet aan het feest deelnemen. Vers 28 tot 31 gaat over de oudste zoon. Maar hij werd toornig en wilde niet ingaan. Zo ging dan zijn vader uit en bad hem. Doch hij antwoordende zeide tot de vader, zie, ik dien u nu zoveel jaren. Ik heb nog nooit uw gebod overtreden. En gij hebt mij nooit een bokje gegeven, opdat ik met mijn vrienden mag vrolijk zijn. Maar als deze uw zoon is gekomen, die u goed met hoeren heeft doorgebracht, zo heb gij hem het gemeste kalf geslacht. En hij zeide tot hem, kind, gij zijt altijd bij mij. Al het mijne is uwe. Men behoorde dan vrolijk en blijde te zijn, want deze uw broeder was dood en is weer levend geworden. En hij was verloren en is gevonden. Hij zag zichzelf veel meer als een dienstknecht dan als een zoon. Hij had het trouwe dienen van zijn vader op de eerste plaats gezet. En wij kunnen nog zoveel doen in de gemeente. En dat is voor God, dat vindt hij geweldig, maar dat is niet het belangrijkste. Dat is niet het belangrijkste. Hij had het dienen op de eerste plaats gezet, maar hij had nooit geloofd, had nooit het vertrouwen gehad dat hij vrijmoedig mocht genieten van al de rijkdom van zijn vader. Hij had ook van het gemeste kalf kunnen eten, als hij dat gewild had. De vader was rijk, had zo weer een ander kalf kunnen mesten, vet mesten. Hij had van al de rijkdom kunnen genieten. Maar hij had het niet gedaan. Hij had niet het vertrouwen in zijn vader gehad. Misschien had hij ook niet werkelijk naar verlangd. Misschien had hij de verlangen helemaal niet gehad. En dit leert ons dat hij eigenlijk de liefde van zijn vader niet goed had begrepen. Alles wat de vader had, was van hem. En had het niet bemerkt. Broeders en zusters, een liefdesband is gebaseerd op het wederzijds kennen van elkander. En hij kent ons door en door. Hij houdt zoveel van ons. Maar willen wij hem leren kennen zoals hij is? Zoals hij werkelijk is. Zoals hij werkelijk is. En dat kan alleen als wij die innige gemeenschap met Gods woord opbouwen en in aanbidding komen. En dan in de geest dat allerheiligdom betreden. En dan zal de Zoon van God, de hoge priester, zal het gebed van ons overnemen. En het zal ons laten zien wie hij werkelijk is. Deze twee zonen, deze twee verschillende zielen in de gemeente, ze verschilden enorm. En misschien waren er maar twee of misschien drie personen die Jezus, toen hij op aarde wandelde, werkelijk van heel dichtbij hebben gekend. En dat was, tenminste denk ik, dat is Maria, niet de moeder van Jezus, maar de zuster van Martha en Johannes. De Bijbel zegt, hij was de discipel die Jezus lief had. Jezus had hem lief, omdat Johannes altijd dicht bij Jezus was. Dicht bij Jezus was. Ik wil met u lezen, als laatste, Lucas 10, vers 39 tot 42. En deze had ook een zuster, en deze, dat is Martha. Martha had een zuster genaamd Maria, welke ook, zittende aan de voeten van Jezus, zijn woord hoorde. Doch Martha was zeer bezig met veel dienen. En daarbij komende zei zij, Heer, trek gij u dat niet aan, dat mijn zuster mij alleen laat dienen? Zeg dan aan haar dat zij mij helpen. En Jezus antwoordende zeide tot haar, Martha, Martha, gij bekommert en ontrust u over vele dingen. Maar één ding is nodig, doch Maria heeft het goede deel uitgekozen, het welk van haar niet zal worden weggenomen. Dit is wat Jezus verlangt, dat wij aan zijn voeten komen. En Maria was degene die vlak voor de dood van Jezus zijn voeten zalfde. Zijn voeten nat maakte met tranen en zijn voeten zalfde. En Jezus zegt, zij dit heeft zij gedaan ter voorbereiding op mijn begrafenis. Maria had een blik van Jezus mogen ontvangen dat hij voor haar zou sterven. En dat was de uitkomst van die intieme relatie, die vertrouwelijke relatie. Altijd was zij bereid om aan de voeten van Jezus te luisteren naar zijn woorden. En hetzelfde was, en dat zullen we niet lezen, maar dat mag u lezen in Johannes 19. Johannes. Alle discipelen die vluchtten weg toen Jezus aan het kruis hing, was slechts één discipel overgebleven. Er waren enkele vrouwen, maar van de discipelen, de mannelijke, de mannen zijn lafaards vaak, dat zie je wel. Er was er maar eentje overgebleven. En dat was Johannes. En als een gevolg van die vertrouwelijke relatie, die hechte relatie, die Jezus had met Johannes. U weet wat Jezus zei tegen Johannes. Zoon, zie uw moeder. En tegen zijn moeder zei hij, moeder, zie uw zoon. Die relatie was zo hecht geworden dat hij Johannes volkomen vertrouwde om zijn arme moeder, die weduwe was, om zijn arme moeder in huis te nemen. In die tijd was er geen AOW of AWW of bijstand. En Johannes nam haar in zijn huis. En dat is wat hij van ons verlangt. Dat wij een relatie met hem zullen opbouwen door Gods woord. Door Gods woord te onderzoeken. En dan in de aanbidding tot hem te komen. En ik weet zeker dat dat u en mijn verlangen is. Wilt u dat, broeders en zusters?